Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En ik zal u in het midden van de goden op hoge toon met psalmen prijzen. Het eerste vers van Psalm 138 willen we samen zingen. We luisteren samen naar Gods heilige en goede wet en naar de samenvatting daarvan. En wij reageren daarop met het zesde vers van Psalm 119. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heere, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden en door uw geest al de eisen van uw recht. Zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een nijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat en gezegd: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen het Pinkster-evangelie uit Handelingen 2 en daarvan de verzen 1 tot en met 13. Schriftlezing is vanmorgen Handelingen 2, de verzen 1 tot en met 13, waar de Heer het volgende tot ons spreekt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind en vulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frygië en Pamfylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Wij zoeken samen de Heere in ons gebed, biddend om zijn zegen over deze dienst en de bediening van het woord. En wij willen ook aan de Heere opdragen, Simon Noordman. Hij is overgekomen met doopbewijs vanuit de Christgereformeerde Kerk van Utrecht-West. En wij heten hem uiteraard ook van harte welkom in de gemeente. Laten wij samen bidden. Heren, wij roepen uw grote en heilige naam aan op een bijzondere zondag. Een zondag waarop wij mogen gedenken en mogen vieren dat één na laatste heilsfeit. Het laatste heilsfeit dat u hebt gewerkt al. De uitstorting van uw Heilige Geest. Met dat grote doel om in de harten van zondaren plaats te maken. Ja, en het opnieuw op te bouwen. Dat wat door ons en onze zondeval stuk gemaakt was. Om die belofte van Emmanuel op zo'n heerlijke en volle wijze te vervullen. Dat zondaren tot u gebracht worden. Dat we door die geest gaan mogen belijden. Dat we het eigendom zijn geworden van de Heer Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker. Dat we door die geest mogen leren roepen: Abba, Vader. En dat die geest met onze geest wil getuigen dat we kinderen van God zijn geworden. Ja, dan is Pinksteren, Heren, dat feest toch van de herschepping. U wil dat werk in een mensenhart doen. Een werk dat niet minder, niet geringer, niet kleiner is dan de hele schepping die u destijds door het woord geschapen hebt. Wat een wonderlijk feest mag het zijn, Heren. En wat hebben we veel reden om u te danken. En wij bidden of u zo met die geest van Pinksteren vanmorgen ook in onze harten wil werken. Dat dat wonder, dat die vreugde, dat de vastheid van het heil in dat volbrachte werk van Christus door ons persoonlijk mag worden gekend. Dat u verder zou willen bouwen aan uw koninkrijk. Wereldwijd, maar ook op een bijzondere wijze in onze eigen gemeente. Ook op deze plek heeft u al tientallen jaren dat evangelie laten verkondigen. En er zijn er voor ons geweest En misschien denken we op zo'n ogenblik als nu ook wel terug aan het voorgeslacht. Dat hier heeft mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord en door die geest van Pinksteren tot geloof gebracht werden in dat evangelie. Die hier gezeten hebben en die ons voor zijn gegaan. En die mogen zingen en getuigen voor uw troon wie u bent. Grote en genadige, barmhartige en langmoedige, heilige en rechtvaardige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar u gaat nog steeds door met dat werken. Daarom komen we u bidden om dat ook op deze dag voort te zetten. Want u, Heilige Geest, bent toch niet veranderd en u bent door de eeuwen heen toch niet aan kracht kwijtgeraakt. En dat woord heeft toch niet aan waarheid ingeboet, al wordt dat aan alle kanten aangevallen. Wij bidden u of u vanmorgen met datzelfde eeuwenoude woord dat alle dagen nieuw is, ons in ons hart zou willen raken. We kennen de geschiedenis die we gelezen hebben, Heren, we weten ook hoe die vervolgt. En wat er dan nog verder gebeurt daar in Jeruzalem toen. De mensen verslagen werden in hun harten. En dat ze het vroegen, wat moeten we doen? En dat toen dat evangeliebevel kwam. Dat ons opriep en dat toen opriep en ons oproept om te geloven in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Heere, wil dat Pinksterwerk ook vanmorgen voortzetten onder ons, onder de jongeren, onder de ouderen, de kleinen en de groten. We hebben gelezen dat u, Heilige Geest, alle talen spreekt. Alle talen die mensen op aarde in hun cultuur, in hun land, in hun volk spreken. Maar u bent toch ook de Heilige Geest die de taal van de verschillende generaties spreekt. En dan kan u de kleinste bereiken vanmorgen, de oudste. En als we misschien een bepaald jargon hebben ons eigen gemaakt, ook kerkelijk taalgebruik, of misschien daar minder in geoefend zijn, Heer, dan kan u ook ons hart bereiken door uw geest en met dat woord. Wij bidden u daarom, laat zo ons hart vernieuwd mogen worden, vervuld mogen worden met uw genade, met uw geest, met uw liefde. Dat ik onze gemeente toch in vuur en vlam gezet mag worden. En voortgedreven mag worden als die stormwind om dat evangelie ook uit te dragen. En op zo'n wijze u, Heer Jezus Christus, groot te maken. Tot uw eer, tot heil van anderen. Heer, we krijgen uit uw hand vanmorgen 2 nieuwe ambtsdragers. Ze hebben mogen dienen een periode. En via de verkiezing door de gemeente hebt u hen opnieuw geroepen om een komende periode dienstbaar te zijn en hun krachten te geven aan dit deel van uw wijngaard. Wij danken u ervoor. Het is een zichtbaar bewijs vanmorgen dat u door wil gaan met het bouwen van uw koninkrijk en ook onze gemeente nog in het oog houdt. Wij hebben dat niet verdiend. En wij danken u, Heer Jezus, dat u wandelt tussen de gouden kandelaar en ook de kandelaar van Rijnsburg nog in het oog houdt en wil geven wat die gemeente nodig heeft. Zegen onze broeders als zij hun ja-woord geven en zich opnieuw met hun eed verbinden aan de dienst. Zich verbinden aan uw woord, aan de belijdenis die daarop gegrond is. Zich verbinden ook aan de daaruit voortvloeiende kerkorde en besluiten om zo ook naar de orde van uw woord de gemeente te bearbeiden. Zegen ze als ze straks hun ja-woord zullen geven, dat ze dat in het geloof mogen doen, ziende op u, de grote ambtsdrager, Heer Jezus, en het ook van u verwachten. En geef ons als gemeente ook in de dankbaarheid aan u deze broeders te mogen aanvaarden, als door u aan ons gegeven, om te arbeiden voor het heil van onze zielen. Zo zoeken we een zegen, Heere, over deze dienst. En wij bidden of u met uw Heilige Geest zo wil werken dat we in het spreken en in het luisteren, in het luisteren en in het verkondigen, geleid mogen worden door die Geest. Maak die belofte ook vanmorgen opnieuw waar, dat het de Geest is die ons in al de waarheid leidt. Wij bidden of u het werk van de boze zou willen afbreken. Die op zijn wijze altijd bezig is om barsjes of breuken of onvrede te stichten. Heere, neem dat weg uit ons midden. Neem het weg als dat in ons hart zou leven. En laat uw geest ons vervullen met de vrucht van de geest. Met geloof en langmoedigheid en liefde en goedertierenheid en goedheid en waarheid. En zo bidden we, Heer, of u deze dienst zo zou willen zegenen, dat het alles mag uitlopen tot uw eer. In ons zingen en begeleiden van de psalmen, in alle praktische ondersteuning vanuit de koster, de ambtelijke dienst. Denken ook aan de allerkleinste in de oppas en degene die daar werk verrichten. Zegen ook dat, Heer. En wil zo zelf uw koninkrijk uitbreiden. Wij dragen Simon Noordman aan u op. Hij is als dooplid overgekomen uit de zustergemeente Utrecht-West. Wij bidden of u hem ook in onze gemeente een plek wil geven. Spoedig een eigen plek waar hij zich thuis mag voelen. En in het midden van de gemeente en onder de bediening van het evangelie uw zegen mag ontvangen. Als hij samen met nog 6 anderen morgen ook het geloof in het openbaar wil beleiden, Heere, dan bidden we ook over hem en over de andere belijdeniscategorisanten uw genadige zegen. En dat we ook hen dan morgen opnieuw als een bewijs mogen zien dat u doorgaat met dat werk om uw kerk te bouwen, ook onder ons. En dat we hen mogen ontvangen in ons midden als belijdende leden. En zo om hen heen zullen staan om hen op te dragen aan uw bescherming en aan uw hoede. En dat we zo samen de goede strijd van het geloof mogen strijden in de afhankelijkheid van u. In de kracht van uw geest, in getrouwheid aan uw woord. U, Heer Jezus, volgen. Zo zoeken we samen uw aangezicht. Wil ons zegenen en ons genadig vergeven. Al onze zonden, in gedachten, in woorden, in daden, in nalatigheid. Doe er om Christus wil verzoening over, Heer. En zie ons ook vanmorgen dan aan in hem, uw lieve Zoon, die volmaakt heeft betaald en die volmaakt uw wet heeft gehouden. En wil ons omzijnend wil horen en verhoren uit genade alleen. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 85, het 3e en het 4e vers. Psalm 85, de versen 3 en 4. Na het amen van de prediking willen we het tweede en het vierde vers uit Psalm 87 zingen. Psalm 87, de versen 2 en 4. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gave te geven in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede is bestemd voor het eigen jeugdwerk. En de derde is bestemd voor het orgelfonds. Bij de uitgang hangen de busjes voor de adoptiekinderen. Vanmorgen horen we het Pinkster-evangelie vanuit het vierde vers van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 4. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Liefde gemeente, liefde ambtsbroeders. Pinksteren is het heilsfeit, het laatste heilsfeit dat de Heere gewerkt heeft. Het ene laatste heilsfeit van al de heilsfeiten die de Heere gaat werken. Want het allerlaatste heilsfeit is natuurlijk de wederkomst van de Heer Jezus. Als hij terugkomt op de wolken om het koninkrijk dat van hem is en dat geen einde hebben zal, definitief te brengen en de verlossing van zijn kerk ook definitief en volledig zal zijn, dan is zijn werk helemaal af. Maar Pinksteren is het laatste heilsfeit dat we als kerk mogen vieren. Dat gebeurd is reeds. Dat moment in de geschiedenis waarop de Heere gewerkt heeft, weer iets gewerkt heeft dat onmisbaar was voor het heil van zondaren. Als het geen Pinksteren was geworden, dan was er geen verkondiging van het evangelie geweest. Als het geen Pinksteren was geworden, dan was er geen bevestiging van ambtsdragers geweest. Dan zouden er geen mensen geroepen worden tot de ambtelijke dienst om te werken in dat koninkrijk dat hij bezig is te bouwen. Als het geen Pinksteren was geworden, dan was het zo geweest, ondanks al die andere heilsfeiten die de Heer al gewerkt had, dan was het zo gebleven dat wij toch buitenstaanders zouden zijn gebleven van het heil dat Christus had verdiend en betaald met zijn bloed. Dan waren we nog steeds zonder God, zonder hoop in deze wereld geweest. Dan waren we allemaal nog steeds verloren en zouden we verloren blijven. Waarom? Hierom, omdat als Christus gestorven en opgestaan is en gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen, voor dat uitdelen van die gaven de Geest nodig is. Of als we het in het licht van Romeinen 10 bezien, wie zou de naam van de Heer Jezus gaan aanroepen tot zaligheid als er geen geloof in die naam gewerkt werd door de Geest? Wie zou tot geloof komen in dat evangelie als het niet verkondigd zou worden? Wie zou dat evangelie gaan verkondigen als hij daar niet toe gezonden zou zijn? En wie zou gezonden worden om dat werk te gaan doen als hij niet door God en zijn Geest ervan overtuigd zou worden dat hij geroepen is om dat te doen? Zie je? Het moest Pinksteren worden om mensen te roepen, te zenden, het evangelie te laten verkondigen, opdat dat evangelie geloofd zou worden en de naam van de Heer Jezus Christus tot zaligheid zou worden aangeroepen. Daarom moest het Pinksteren worden. En dat mogen we vandaag vieren. Ook in het bijzonder als we vanmorgen zien dat de Heer verder wil bouwen ook aan onze gemeente. Het gaat over de Geest van de Vader en de Zoon die wordt uitgestort, die vervult en die doet getuigen. De Geest van de Vader en de Zoon wordt uitgestort, vervuld en doet getuigen. Ja, de Geest van De Vader en de Zoon wordt uitgestort. We hebben die bekende geschiedenis gelezen uit Handelingen 2... als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat wil overigens meer zeggen, gemeente, dan dat die tijd of de datum op de kalender aanbrak. Dan had Lucas ook wel eenvoudig kunnen zeggen: de dag van het Pinksterfeest brak aan. Nee, het werd vervuld. Daar zit verwachting achter. Die oud-testamentische verwachting. En daar zit de verwachting van die discipelen achter, die na de hemelvaart terug waren gekeerd naar Jeruzalem om te verwachten de belofte van de Vader. Daar zit helemaal de oud-testamentische verwachting in van het tellen. 50 dagen tellen tot de oogst vol is. Ja, die belofte van de Vader, die ze hadden meegekregen, waarop ze verwachten moesten. Wat was het anders dan ook deze belofte? Zie, ik zal een nieuw verbond met u maken. En ik zal mijn wet schrijven in hun binnenste, in uw harten schrijven. Pinksteren was ook het feest dat het volk Israël dacht aan de wet van Mozes en de wetgeving van Mozes. En Pinksteren had dat in zich van de verwachting van de volheid. God geeft iets nieuws. Niet alleen een wet in steen gegrift, maar omdat Christus de wet heeft vervuld, nu ook als geschenk van God aan zijn volk in hun harten. Om die te doen uit dankbaarheid. De 50ste dag, de wet, de belofte. Alles wat Christus heeft gedaan in zijn leven en op Golgotha. Wat hij verdiend heeft aan het kruis, dat gaat op de Pinksterdag in vervulling. Dat hele werk van zijn lijden en zijn sterven, van zijn gehoorzaamheid. Het draagt dat ene grote thema dat God weer bij de mens zou wonen. God met zijn volk. Die hoop, die verwachting. En wie van dat wonder van Pinksteren iets wil verstaan vanmorgen, die moet in gedachten terug naar het begin. Helemaal naar het begin. Waar de schrift ons zegt dat de geest Gods zweefde over de wateren. En dat de aarde woest en ledig was en dat de geest orde schept in die chaos. En dat het woord van God de dingen in het aanzijn roept, schept. En het meest kwam dat tot uiting, die heerlijkheid van God in het scheppen van Adam en de mens, Eva. Als God de mens schept uit het stof van de aarde en de geest, de adem inblaast, het leven inblaast in Adam. En in het Hebreeuws is wind en adem en geest, ruach. Dus de geest de adem inblaast en de mens tot een levende ziel wordt om met God te leven. Om aan God verbonden te zijn. Om voor Gods aangezicht te leven tot zijn eer en God met de mens leeft. En dan blijkt dat verschrikkelijke van de zondeval opnieuw. Dat heeft niet alleen maar een breuk gemaakt in onze verhouding van mens tot God, maar door de zonde zijn we de bron van het leven, God zelf, kwijtgeraakt. Van hem afgebroken. Een scheur gemaakt. En toen heeft God in zijn goedheid en in zijn genade dat de schepping niet helemaal losgelaten, zijn handen er niet van afgetrokken. Hij heeft zijn geest niet helemaal teruggehouden. Hij liet die geest ook in dat Oude Testament op een bepaalde manier toch werken. Om leven te geven. Leven te geven in de natuur. Als in de lente alles weer uitloopt, dan ziet het Oude Testament daar de geest van God in die nog blaast in deze wereld. Hij heeft zijn handen niet geheel en al van de gevallen mens afgetrokken. En de geest komt nog en hier en daar is een profeet die het woord van God verkondigt. Maar niet het hele volk is profeet. Hij geeft priesters die onder de bediening van Gods geest mogen arbeiden tot verzoening van de zonde en tot zegen van het volk. Maar niet heel het volk is priesters. Hij geeft koningen die als ze in afhankelijkheid van God leven en geleid worden door de geest ook mogen voorgaan om dat volk te leiden in de vrezen des Heren. Maar niet heel het volk deelt in die koninklijke waardigheid. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, tegen die achtergrond gaat u de betekenis van Pinksteren des te meer zien. De Heilige Geest gaat werken. Hij gaat werken met wat Christus heeft verdiend. En wat heeft hij verdiend? Wat zingen ze in de hemel? Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht en gemaakt tot een koninklijk priesterdom. Priesters en koningen. Heel dat volk. De overvloed, de vervulling van de uitstorting van de Heilige Geest. Hij gaat werken met wat Christus heeft verdiend op Golgotha. Een volk gekocht met zijn bloed en gemaakt tot priesters en koningen. Om die gaven uit te delen. De Heilige Geest, God zelf, wil woning en plaats maken in de harten van mensen. God keert terug tot de gevallen mens. Omdat Christus volkomen heeft betaald. En daarom kan het Pinksteren worden. Dan kan de geest van God uitgestort worden. De geest die Heere is en levend maakt. Het is vandaag het feest, gemeente, dat we mogen vieren dat God terugkeert tot de mens op een wijze die zo nabij is. Dat de geest bij ons wonen en in ons hart wil wonen. Dat hij de gemeente wil bouwen als een heilige tempel. Dan is niet dit kerkgebouw als zodanig dat hij die heilige tempel, maar dan bent u dat met uw lichaam. Dan zijn wij het met elkaar, met onze lichamen die als geestelijke, als levende stenen aan elkaar verbonden en in verband gelegd worden. En in die gemeente van levende stenen, van mensen die tot leven gewekt worden, geestelijk leven, wil hij wonen. Dat is de rijkdom van Pinksteren. Het is de vervulling van die wondervolle naam, Immanuel. God met ons. Die uitstorting van de geest, die wil dat werken. Op allerlei vlees is die uitgestort, op allerlei soorten mensen, klein en groot, jong en oud, van welk geslacht, uit welke generatie, uit welk volk ook. Uitgestort is een rijkdom. En als God uitstort, dan vult hij. Zij alle werden vervuld met de Heilige Geest. Ze werden er vol van. Vol van God. Vol van Christus. Als de Geest de heerlijkheid van Christus laat zien in die man van smarten, in die koning van de vrede, dan raken ze er helemaal vol van. Want het is de Geest die mensen gaat overwinnen en gaat inwinnen voor Christus. Die mensen gaat overtuigen dat ze van zichzelf gebonden zitten in de duisternis en in de banden van de dood. Maar dat hij komt om ze vanuit de duisternis over te zetten in zijn wonderbaar licht. Te trekken tot Christus. En dan gaat in vervulling, wat zo heerlijk onder woorden gebracht wordt, ook in het doopsformulier, dat alles wat we in Christus hebben, in de belofte toegezegd, dat hij het uit Christus neemt en het gaat verkondigen, het gaat uitdelen. Zodat het van mij gaat worden. Zodat ik dat mag gaan belijden, ook voor mij. Het werk van die geest. Als je gaat ontdekken dat je van nature er buiten staat. God mist. God kwijt bent. Van de bron van het leven losgekomen bent door de zondeval. En je juist God niet meer kan missen. Omdat je gaat ontdekken wie hij is en wat hij wil geven uit genade. Dat je daar Christus voor nodig hebt en daarom ook de Heilige Geest die je tot Christus brengt en Christus die je tot de Vader brengt. Die liefde in het hart uitstort, omdat je ontdekt dat Christus je eerst heeft lief gehad. Pinksterfeest is een wonderlijk feest, gemeente. En ik hoop dat u daar, ik hoop dat jij daar iets van herkent voor jezelf. Pinksterfeest is aan de ene kant het feest dat je ziet bij jezelf leegheid en gemis. Niets om God mee te loven en te prijzen en te dienen en alleen maar zonde en schuld. En aan de andere kant is Pinkster het feest van de volheid, de overvloed. En dan wil God het vanuit zijn overvloed uitgieten in mensen die van zichzelf ontdekken: ik ben leeg, ik heb niks. Ik zal stromen gieten op het droge. Ik zal het doen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dat geldt ook vanmorgen. God zegt: ik zal het doen. En daarom moet er gepreekt worden. En daarom mogen er ambtsdragers bevestigd worden. God zal het doen. We hebben ook vanmorgen een God die door zijn Heilige Geest uit te storten en uitgestort te hebben, zoekt naar zondaren en vraagt naar zondaren om ze te verbinden door het geloof aan Christus, God met ons. En daartoe heeft de Heer u geroepen, broeders. En met dat doel zendt de Heer u uit in de gemeente. En dan mag u met verwachting dat werk weer oppakken en weer voortzetten. In de verwachting en de hoop van de vervulling van die belofte die God zelf heeft gegeven. Ik zal het doen. Want hij maakt bekwaam die hij roept. En die roept, die is getrouw. Die het ook doen zal. En we zijn als ambtsdragers het meest geschikt. Als we maar als een dor stuk, droog stuk land ons aan zijn voeten leggen. Met dat gebed om de vervulling van die belofte: ik zal water gieten op het droge. Dan mag u in geloof en dan mag u in vaste hoop op pleiten dat hij dat doet en vruchtbaar maakt. Ik zal het doen, zegt de Heer. En dat is maar steeds ook pleiten in het hele ambtswerk op die opdracht die hij geeft, waar ook de belofte in zit. Dat gaat altijd samen. Wordt vervuld met de Geest. We zijn als Nieuwtestamentische kerk zo geweldig rijk in de belofte. De belofte die in het Oude Testament al gedaan is, dat God zijn Geest wil uitgieten. We zijn als Nieuwtestamentische gemeente zo rijk in de belofte, zei ik net. Want alles wat nodig is om zalig te worden, dat is nu gewerkt, gedaan, volbracht. Het is kerst geworden. Het is Goede Vrijdag geworden. Het is Pasen geworden. Het is Hemelvaart geworden. En nu is het Pinksteren geworden. Alles wat een zondaar die God kwijt is nodig heeft, is nu gewerkt. En dan zijn we als Nieuwtestamentische gemeente zo rijk in die belofte. Want dat is de, zoals we het noemen, de bedeling waarin we nu leven. Het tijdperk waarin we nu leven. Dat alles als een schat is weggelegd in de hemel. Om uitgekeerd te worden aan hen die hem daarom bidden. En daarom is het werk in zijn koninkrijk ten diepste heerlijk werk. Toch? Het is soms lastig, het is soms moeilijk, het is bij tijden zwaar. Er komt soms van alles tegenop en zomaar een opmerking met een paar harde woorden. Soms moeilijke en ingewikkelde kwesties en situaties. Dat is allemaal waar. Maar het is werk in het koninkrijk, zijn koninkrijk, dat geen einde hebben zal. De kerk gaat nooit failliet. Want het is het koninkrijk van koning Jezus die overwonnen heeft. En die in de hemel is. En tegelijkertijd zegt, zie, ik ben met u. Al de dagen. Al de dagen van de komende ambtelijke periode. Die u mag dienen. Ben ik met u. Tot aan de voleinding van de wereld. En dan zal het werk dat in de Here wordt gedaan niet ijdel zijn. Dan heeft God zelf de wasdom. Dan is ons werk niet ijdel omdat hij eigenlijk zelf het werk doet. Dan wil hij vervullen met zijn geest. En dan wil hij door zijn geest de monden van de discipelen openen, zodat ze gaan spreken de woorden die hij geeft te spreken. Dan hoeft u niet meer dan een instrument te zijn in zijn hand. Een penseel. En laten we dan maar bidden dat het een penseel is waarmee hij kan schilderen. Dienstbaar tot zijn eer. En bid voor uzelf om vervuld te worden met die geest. En broeders, laten we voor elkaar bidden om vervuld te worden met die geest. En bid voor de gemeente dat ze vervuld wordt met deze geest van Pinksteren. Klein of groot, jong en oud. En laat wie leeg is bidden om vervuld te worden met de geest. Vol met de geest die liefde werkt. Die gerechtigheid werkt, die langmoedigheid werkt. Die geduld leert. De geest die het leert niet om het conflict te zoeken. In onvrede te leven. Maar om vredestichter te zijn. Gemeente, dat is heiliging. U zegt dat het bloed van Christus hem of haar gerechtvaardigd heeft. Die kan niet zonder heiliging. Rechtvaardiging en heiliging zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wat is heiliging? Bijbels gezien mogen we heiliging niet versmallen tot het niet meer doen van bepaalde daden. Heiliging is veel breder, is veel meer, gaat veel dieper. Heiliging van ons leven is, hoe leef ik in alle delen van mijn dagelijks bestaan tot eer van God. In mijn gedachten. In mijn gedachten over anderen. In mijn plannen die ik maak, in mijn woordkeus. In mijn houding tegenover een ander. Hoe neem ik deel aan de gemeente, het lichaam van Christus, waar ik als lidmaat van dat lichaam een plek heb gekregen van God? Ben ik daar aanwezig tot eer van God? Help ik die gemeente bouwen, op te bouwen in dat allerheiligst geloof? Er is zoveel te krijgen nu het Pinkster is geworden. Al deze dingen liggen in de schatkamer in de hemel opgetast. Heiliging is dat gebed, vul mij met uw geest. Vul mij door uw geest met uw liefde. Liefde tot u, liefde tot uw dienst, liefde tot de naaste. Vul me met uw geest, door uw geest met uw vrede. Vrede door het bloed van Christus, vrede met u, vrede met de naaste. Maak me een vredestichter. Heere, vul mij ook met uw geest, zodat ik mijn belijdenis met goede werken zal versieren. Gemeente, de Heere heeft u willen gebruiken om deze beide broeders te roepen tot het ambt. Dat houdt ook in, gemeente, dat wij als gemeente, en morgen zullen we die vraag opnieuw horen, maar dan worden we er ook vanmorgen al aan herinnerd. Aan die vierde vraag toen wij belijdenis aflegden van het geloof. Belooft gij dat gij u aan de vermaning en terechtwijzing en kerkelijke tucht zult onderwerpen indien het gebeurde, terwijl God verhoede, dat gij u in leer of leven kwam te ontgaan. De Heere heeft ons als gemeente willen gebruiken om deze beide broeders te roepen tot het ambt. Maar beoefenen we dan ook wat we hebben beloofd met onze geloofsbelijdenis? Als de ambtsdragers ons aansporen. Als de ambtsdragers ons wijzen op dingen. Op bijbelse gronden. Corrigeren. Oproepen. Heiliging van ons leven, gemeente, is ook Hebreeën 13, vers 17. En daar gaat het allereerst over de ouderlingen. Gehoorzaamt uw voorgangers en zijt hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Als die rekenschap zullen geven. De Heer heeft uw gemeente gebruikt om deze broeders te kiezen en te roepen tot het ambt om te waken over uw zielen. En weet u, ze moeten de rekenschap van afleggen. Straks niet alleen maar over hun eigen leven, maar ook over hun ambtelijke werk. De Heere zal van hen vragen. Hoe heb je nou in de gemeente gewerkt? Hoe heb je nou dat woord uitgedragen in de gemeente? Maar de Heere zal van u en ons vragen als gemeente. Heb u zich nou onderworpen aan het gezag van Gods woord? Opdat zij dat werk mogen doen met vreugde, zegt de Hebreeënbrief. Met vreugde en niet al zuchtende. Gemeente, zullen we met elkaar en voor elkaar aanhoudend bidden om vervuld te worden met de geest van Pinksteren. Opdat onze broeders die straks hun jawoord gaan geven en die door de wettige verkiezing door de gemeente daarom door God zelf tot het ambt geroepen zijn en aan ons gegeven worden. Dat zij dat werk dat ze de komende periode moeten gaan verrichten met vreugde mogen doen. En dat we niet oorzaak zullen zijn dat ze het al zuchtend moeten doen. Dat in verslagen van huisbezoeken er een zucht klinkt. Het was moeilijk. Er kwam geen geestelijk gesprek op gang. Het was lastig. Maar dat we zo geleid door de geest leven mogen tot Gods eer, dat het voor hen een vreugde is. Om u te ontmoeten, om jou te ontmoeten. Om te spreken met u over onze goede God. Over de grote werken die hij in Christus heeft gedaan. Dat het een vreugde is om dat te delen met elkaar. En straks komt in het formulier iets naar de gemeente toe als een oproep. Geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God en wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. En begeef u gewillig onder hun opzicht en regering, voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp van de armen. En eigenlijk, ik zat te denken in de voorbereiding, eigenlijk zou ik dan moeten vragen, wat is uw antwoord daarop voor God en zijn gemeente? En dat we dan gewoon ja zeggen. Nou, als we straks dat stukje lezen, laten we het dan maar in gedachten zeggen voor God. God hoort onze gedachten toch wel. Laat het dan maar in ons hart zeggen. Ja. Ja, Heere, vul ons met uw geest. Vul de broeders met uw geest. Vul ons als gemeente met uw geest. En waar de Heilige Geest zo rijk is uitgestort, daar komt de roep ook dringend op ieder van ons af, gemeente, om Christus te zoeken. Met al onze krachten. En zoeken door het gebed om Gods geest. Dat is het ene nodige. Dat is werkelijk het ene nodige voor ons aards bestaan. Christus te mogen kennen. In zijn heerlijkheid. Als de man van smarten en de koning van de vrede. Ja, dan is Pinkster inderdaad de ene kant het feest van onze leegheid en dat niemand van ons ooit dat zou kunnen komen. Het feest van ons totale geestelijke faillissement. Maar aan de andere kant het Het feest van de rijkdom dat God genadig is en met het, de opbrengst van het lijden en sterven van Christus onze faillissement wil opheffen. En ons wil vervullen. Geloof u dat? Beleidt u dat? Beleeft u dat? Beoefenen we dat? Zijn we vol van de geest? Paulus waarschuwt ons ervoor dat we de geest ook kunnen bedroeven. We kunnen de geest tegenwerken. Met ongeloof, met ongehoorzaamheid. We kunnen hem bedroeven door een slordige levenswandel. We kunnen hem bedroeven door oorzaak te zijn van ergernis. Laten we bidden om vervuld te worden met de geest van God, om de vrede en de liefde, om iets uit te mogen stralen van wie Christus voor ons is, om zo als Christus voor de naaste te zijn. De geest is uitgestort om al die dingen weg te nemen en ons daarmee vol te maken. Want wie niet vol van de geest wordt, dat is ook de waarschuwing van Pinkster, wie niet vol van de geest wordt. En dat is niet een soort second blessing of zo, hoor. Dat je, als je tot geloof gekomen bent, nog eens een keer met de geest moet aangeraakt worden. Dat is allemaal onbijbels. Het gaat erom dat ons leven zo door de geest geleid en gericht wordt, dat we er vol van worden. Dat is ook een proces. Maar dat is wel dat proces van dagelijks dat gebed. Want hij wil nog steeds werken met de kracht van de wind en met de kracht van het vuur. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken. Dan houdt Christus zijn eigen belofte en vervult die. Als hij tegen zijn discipelen gezegd heeft, gij zult mijn getuige zijn. Gij zult mijn getuige zijn. Dat was een opdracht, maar ook een belofte. Daar zit het weer in elkaar. En zij begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Ze begonnen getuigend te spreken. Dat gebeurt er. Dat gebeurt er als een mens vol wordt van de geest. Dan gaat hij getuigend spreken. En dat is wel een heel eenvoudig antwoord. Als je wil weten of je nou vervuld bent van de geest, toch? Ben ik nou vol van de geest? Waar spreek ik over? Waar heb ik het over? Niet over mezelf. Nee, Petrus, als hij daar staat vol van de geest en begint te spreken, dan heeft hij het niet over de wegen die hij gegaan is. Dat had hij allemaal wel kunnen doen, toch? Hij had het allemaal kunnen vertellen. Welke gangen hij allemaal was gegaan. Nee, hij verkondigt alleen maar Gods grote daden. Gods genadig omzien naar een wereld gevallen in de zonde. Hij verkondigt alleen maar het werk van God in Christus, in zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding en zijn hemelvaart. Hij spreekt groot en hij spreekt goed van God, die heilig is en rechtvaardig is, vol van barmhartigheid, gaarne vergevend de zonde. Als de geest komt, dan geeft hij te spreken van Gods goedheid. Dan wordt Christus aangewezen, Christus aangeprezen, Christus aangeboden, op je hart gedrukt en aangedrongen. Neem hem toch alsjeblieft mee. Laat hem hier niet staan. Hij zoekt je heil. Hij wil je verder leiden als die goede herder. Dan wordt God groot. En dan word ik zelf klein. Broeders, bid steeds om die Heilige Geest. Die u in gebruik wil nemen om groot te spreken van God. En groot van Christus. En vrees dan niet, want dan zal die geest ook woorden geven om te spreken in de ontmoetingen die u hebben zal. Het is de geest die ook de woorden geeft. Dat geldt ook vandaag ook voor u nog. Gij zult mijn getuige zijn. Opdracht. Met in de eerste plaats belofte. Ik zal het doen. Ik zal het door u heen werken. Om datzelfde te doen, want zo is God nog steeds. Wat toen en daar gebeurde. En dat zou toch wel wat zijn, gemeente, als het ook in die omvang zou gebeuren. 3000 op één dag. Kan hoor. Geloof u het nog? Dat dat nog steeds kan. 3000 op een dag. Maar daar gebruikt hij mensen voor. Ambtsdragers, maar ook u als gemeente, om dat evangelie te verkondigen. Eerlijk, geen aangepaste evangelie. Een eerlijke evangelie. Tot twee keer toe in de preek van die Petrus Houten, die ons in samenvatting wordt gegeven in Handelingen 2, zegt hij het heel duidelijk. Jezus Christus, die gij gekruisigd hebt. Dat is de ernst van het evangelie. En tegelijkertijd, als dat nou als een pijl je hart raakt. Ik heb de Zoon van God met mijn zonde en afwijzing en ongeloof en ongehoorzaamheid en eigen wijsheid en eigen gerechtigheid gedood. Als dat nou als een pijl je hart raakt en de vraag opkomt, wat moet ik doen? Dat ook dat evangelie tegelijk verkondigt de ruimte en de rijkdom in Christus van zijn genade, zijn barmhartigheid, dat hij zijn moordenaars vergeeft. Dat is wat. Dat kan in het echt nooit, hè? Een vermoord iemand kan nooit zijn moordenaar vergeven. Maar hij is opgestaan. Hij leeft. Degene die wij vermoord hebben aan het kruis. Hij leeft om zijn moordenaars te vergeven. Een eerlijk evangelie. Gemeente, bid voor de broeders. Dat ze zo gevuld met de geest mogen arbeiden tot uw heil en tot uw zaligheid. Om te getuigen van deze Christus die gij gekruisigd hebt, maar die genadig wil zijn en is. Want die geest van priester maakt bekwaam om te spreken. En dan heb ik dat net gezegd tegen de broeders ambtsdragers, dat ze daarop mogen pleiten en daarop mogen hopen en daarvan ook verzekerd mogen zijn. Maar dat geldt ook voor u. Die geest is uitgestort op allerlei vlees. Die vrijmoedigheid wil geven om te spreken tot opbouw van zijn gemeente. Is er iemand die in de afhankelijkheid van deze rijke en genadige Pinkstergeest kinderen zou willen vertellen op de zondagschool van deze Jezus? Is er iemand die in afhankelijkheid van deze Pinkstergeest de jeugd wil bijbrengen de grote daden van God op de jeugdclub? Is er iemand die als die hoort dat de geest wil vervullen en woorden geeft te spreken? De jongeren van de 16 plus. Een stukje onderwijs wil geven. Tot heil van hun ziel. Tot eer van God. Of denken we te klein van Christus en zijn geest? Denken we er te klein van ja, hij is wel uitgestort toen en daar, maar het is vandaag maar een druppeltje hier en daar. Echt niet. Echt waar niet. Uitgestort. Gij zult mijn getuige zijn. Ik beloof het u. Pleit op die belofte en ga die opdracht doen. Ik ben te druk. Met wat? Met dingen van deze wereld die eens voorbij gaat. De druk met dingen die in het licht van de eeuwigheid meer waarde hebben dan het heil van de zielen van onze kinderen. Dat zal toch niet waar zijn? Ik ben te bescheiden, want ik heb geen kennis voldoende, denk ik. Nou, laat dan dit u maar bemoedigen. De een zegt tegen de ander, ziet zijn niet deze alle die daar spreken Galileërs? Dat zijn toch van die mensen uit dat achtergestelde gebied die alleen maar een paar netten kunnen boeten en wat visjes kunnen vangen. Die weten toch niks? Die hebben toch niet geleerd? En we horen ze de grote daden van God verkondigen. Nou, ziet u? Je hoeft niet allemaal 6 jaar theologie gestudeerd te hebben om de grote daden van God te verkondigen. Gelukkig niet. Beter van niet zelfs. Denk niet te klein van de geest van Pinksteren die u in dienst wil nemen, gebruiken wil. En als hij in dienst neemt, maakt hij bekwaam. Want hij is dus de geest die in alle talen spreekt. De geest spreekt de talen van deze wereld. En we hebben al die namen weer gelezen. Ze hoorden het allemaal in hun eigen taal waarin ze geboren waren. Nou, dat hadden die apostelen echt niet geleerd ergens hoor. Ze hadden geen taalkursus gehad, even snel. Niemand had een LOI-cursus gevolgd voor de taal van Frigië. De geest gaf het. En denk u nou niet dat als de geest in staat is om alle talen te spreken en daarvoor eenvoudige Galileërs in dienst te nemen, dat hij ook in staat is om de taal van de generaties te spreken? Dan geeft hij het zelf. En dan geeft hij dat te spreken wat de geest hem geeft uit te spreken. En wat de geest dan geeft uit te spreken, gemeente, dat is dan toch niet anders dan hoe ik zelf door genade het hart van de Vader, het hart van de Zoon en het hart van de Heilige Geest heb mogen leren kennen. Tot op dit moment. Want daar is zoveel in dat hart van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daar heb ik een heel leven voor nodig om daar iets van te mogen begrijpen. Daar heb ik zelfs al de heiligen voor nodig. Om iets van de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van de liefde Gods in Christus te mogen kennen. Nou, zo samen. Om iets te getuigen van het hart van God. Dat Hij openlegt in zijn woord en openlegt door zijn geest voor een zondaar. Want achter die getrouwe bediening van het woord staat de Heere zelf om mensen in te winnen voor Christus. En hun eeuwig behoud. Dat vraagt geloof, zeker. Dat kan niet anders. Dat vraagt geloof, maar dat komt de geest dan ook meebrengen. Als de geest komt werken, neemt hij altijd, en ik bedoel dat met eerbied, maar dan neemt hij altijd een portie geloof mee. Dat is zijn opdracht. Ongeloof zegt als dronkenmans praat. Dwaasheid, wat heb je eraan? Dat is de reactie van de wereld op de verkondiging van Christus, want de wereld is er blind voor. Maar waar de geest komt werken en onze ogen open gaan, gaan we zien, dit is de waarheid. Dit is de waarheid, ook voor mij. Maar als het de waarheid is, ook voor mij, dan zeker voor een ander. Dan is Pinkster ook de dag van de zending. God laat de wereld niet los, maar hij zoekt ze te behouden in Christus bloed door zijn geest. En hij begint ermee in zijn kerk. Dat is het wonder vandaag. Hij begint er hiermee om ons vanaf hier uit te zenden en groot te spreken over God drie-enig. Nou, we hebben het allemaal gehoord. We hebben het allemaal in ieder geval in het Nederlands wel verstaan. Maar is het ook de taal van ons hart geworden? Het is een heil en troostrijk woord. Dan mogen we bidden en dan mogen we voor elkaar bidden om het werk van de geest die plaats maakt voor deze dingen. Om het leven te schenken om Christus wil. Om ons te verbinden door zijn werk aan God drie-enig. Terug bij de bron van het leven. Om zo te spreken van het leven, van de levende God en te leren zingen van zijn genade. Amen. We gaan over tot de bevestiging van de beide broeders in het ambt en ik lees u daartoe het klassieke formulier op de hertaalde wijze. Geliefd in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling en diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderling is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op juiste wijze regeren dubbele eerwaardig en eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heer in Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het dan tegen de gemeente. Hiermee wordt geenszins alle bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder de christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20 vers 28 waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Wat de diakenen betreft, over de dienst der barmhartigheid, leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt, de knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van het lijden en de nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat de Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, vers 8, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en de ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Ik verzoek de te bevestigen broeders om op te staan. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Broeder De Groen, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
Broeder Solly, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
De almachtige God en Vader geven u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Geliefde broeders, het is een moment, gedenkwaardig moment om hier voor Gods aangezicht en zijn gemeente opnieuw uw belofte, uw eed, uw ja-woord uit te spreken. Om zo de koning van de kerk ook in een komende periode te dienen. En u gaf beide aan dat toen de roep vanuit de gemeente kwam, dat u die roeping ook wilde aanvaarden met liefde, maar ook in afhankelijkheid. In de liefde tot de koning van de kerk en in liefde tot zijn woord. Liefde om dat hij eerst heeft lief gehad en hij het zo waard is om gediend te worden. Maar ook in die afhankelijkheid, omdat het niet in eigen kracht kan. En terugziende op een eerdere periode, die ook moet belijden, de Heer heeft gebruik willen maken van in zichzelf onbekwame mensen. Want wie is tot deze dingen bekwaam? En tegelijkertijd in het vertrouwen dat de Heere die hij roept ook bekwaam maakt. En dat mag ook voor de komende periode het gebed zijn, het vertrouwen zijn. En dan brengt het bevestigingsformulier dat ook op zo'n bijzondere wijze weer tot uitdrukking in die zegenwens die we zojuist mochten uitspreken. De almogende God en Vader, geven u zijn genade. En daar hebben we het van nodig. De gave van zijn genade. Om eerst zelf bediend te worden. Om zo te kunnen dienen. Bediend worden door de Meester. Om in zijn naam ook weer dienstbaar te mogen zijn. Om genade te ontvangen die gave geeft. Om zo te arbeiden in de gemeente. Genade om het woord te spreken, de huisbezoeken. Genade om dienstbaar te zijn aan het geheel van de gemeente. Genade om getrouw te zijn, ook in het bewaren van zijn woord. Genade om met vrucht te mogen werken. Met vreugde en met vrucht. En dat bidden we samen, daar wensen we ook samen elkaar toe. En we vragen het van de Heere om zo uw dienst te zegenen, dat dat met vrucht zal mogen zijn. Dat het is, ook voor de gemeente, wat Jesaja heeft geprofeteerd. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschappen. Die de vrede doet horen. Degene die de goede boodschap van het heil doet horen. Degene die tot Sion zeggen, uw God is koning. Dat de boodschap mag zijn die u zo mag uitdragen met de u geschonken gaven. En dat u zo door de geest van Pinkster geleid mag worden en een uitdeler mag zijn van die menigelei, die vele genade. En zo door die Pinkstergeest keer op keer zelf onderwezen, die hoge en heilige roeping die u deze ochtend aanvaardt, ook zo mag uitoefenen tot zijn eer. Maar, en zo zegt dat formulier het ook verderop straks, alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zullen we daar ook samen met elkaar en voor elkaar om bidden. De Heere zegene u en geef u veel vreugde in zijn dienst. We willen u ook samen toezingen als gemeente, dat willen we staande doen met die bekende psalm, het 10e vers uit psalm 143. We zingen dat dan gewijzigd naar de broeders toe. Leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand. Uw goede geest besture hun schreden en leide hen in een effen land. We vervolgen het formulier met de opwekkingen en aansporingen. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd. Namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en alle die in nood zijn. Betoon met de daad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de gehele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. En dan het stukje tot u als gemeente. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat iedereen die mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo'n noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken, die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe de wolven weer uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met liefdevolle woorden van troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor de armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijkerwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot het 12e vers uit Psalm 118. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Ik krijg straks gelegenheid om de bevestigde broeders hier in de hal van de kerk God zegen te wensen.